Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. Zal worden voorgelezen 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Ik herhaal 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Eerst echter doen wij belijdenis met de woorden van de belijdenis van Nicea. We zingen daarna Psalm 2, vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, ten één geboren Zoon van God, geboren uit een Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel,
en vlees geworden is van mijn Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in een Heilige Geest, die Heere is, een levend maakt, die van mijn Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Korinthe 15, de eerste 11 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nog niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij. En alzo hebt gij geloofd.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 21 en daarvan vers 4 en vers 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En wat er verder volgt, Psalm 21 vers 4 en vers 5. Gemeente, we willen vanmorgen een begin maken met de behandeling van 1 Korinthe 15. En ik lees u daarvoor de eerste 5 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Gemeente, dit gaat over het evangelie van Jezus Christus. En dan letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats is dat evangelie verkondigd. In de tweede plaats heeft dat evangelie een heldere centrale inhoud. En in de derde plaats is dat evangelie volstrekt betrouwbaar, gegrond. Het gaat dus over dat evangelie van Jezus Christus. In de eerste plaats heeft Paulus dat verkondigd, vers 1 en vers 2. In de tweede plaats heeft dat evangelie een centrale inhoud, dat staat in vers 3 en vers 4. En tenslotte is dat evangelie betrouwbaar, en dat staat in vers 5 tot en met vers 11. En dan aanstaande zondag hopen we die openbaring van de Heer aan Paulus te behandelen. Dus uit dit stukje ook nog een slotgedeelte, wat u kunt lezen in vers 7 tot en met vers 11. Vanmorgen dus vers 1 tot en met vers 5. Het evangelie van Jezus Christus. A. Het wordt verkondigd. B. Het heeft een centrale inhoud. En C. Het is volstrekt betrouwbaar. Gemeente, om dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, wat een heel belangrijk hoofdstuk is in de Bijbel, goed te behandelen, is het denk ik goed om eerst even een paar dingen in het algemeen tegen elkaar te zeggen. In de eerste plaats de schrijver van deze tekst. U weet, de Bijbel is ons gegeven door God de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft dit boek aan ons gegeven. De hele Bijbel komt van de Heilige Geest en daarom noemen we het ook de Heilige Schrift. Alleen de Heilige Geest heeft er mensen voor gebruikt om de Heilige Schrift aan ons te geven. De eerste schrijver van de Bijbel is Mozes geweest. Mozes heeft de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven. Later in de huisgeschiedenis heeft God bijvoorbeeld Jesaja gestuurd. Die heeft de profetie van Jesaja geschreven. In het Nieuwe Testament komen we Johannes tegen. Die heeft het evangelie van Johannes geschreven en de openbaring. En hier in dit gedeelte komen we ook weer iemand tegen die dit heeft opgeschreven. Opdracht van de Heilige Geest, en dat is Paulus. De grote apostel Paulus die de brief aan de Romeinen heeft geschreven. De brief, 2 brieven aan de gemeente van Korinthe. En die het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament is afkomstig en geschreven met Paulus zelf of Paulus als bron. Het evangelie van Lucas en de handelingen komen ook voor het overgrote deel bij Paulus vandaan. Lucas was een leerling van Paulus. Dus dat is in de eerste plaats de schrijver van dit gedeelte, dit is de apostel Paulus. En dit woord komt dus tot ons met apostolisch gezag. En deze dingen zijn volstrekt waar. De tweede plaats moet ik u ook even iets zeggen voordat ik naar mijn tekst ga, over aan wie dit nu precies is gericht. We moeten er altijd om denken dat de Bijbel een aantal eerste hoorders heeft gehad. Die brief aan de Romeinen is geschreven aan de gemeente in Rome in de eerste eeuw. en gaat ook in op toestanden daar in die gemeente. Mozes heeft bijvoorbeeld het boek Deuteronomium in de eerste plaats gericht aan dat volk Israël wat op de drempel staat om het volk land Kanaan binnen te komen. Dat is belangrijk dat u dat weet, want in de Bijbel gaat het natuurlijk om de waarheid en de waarheid die naar de godzaligheid is. Alleen, dat zijn niet dingen die staan los van het tijdsgebeuren waarin dat gebeurt. Net zo goed als wij niet losstaan van het tijdsgebeuren. We weten allemaal dat er een oorlog in de Oekraïne en dat er een coronaperiode achter ons ligt. En daar denken we over na. En het zou natuurlijk wel heel raar zijn als we in de kerk dat volledig links zouden laten liggen. Zo is het ook met die brieven. Die brieven dragen in zekere zin een stempel van die tijd. Die zijn in die tijd ontstaan en die zijn ook in de eerste plaats aan mensen van die tijd gericht. En die hebben vervolgens een goddelijke boodschap voor allen die daarna komen. Dus ook voor ons. Nou, wat waren dat nou voor mensen waaraan de apostel Paulus zegt: voorts, broeders, ik maak u bekend. Zo begint dit hoofdstuk. Als wij nou in onze gedachten naar Korinthe verplaatsen. Als we dat al kunnen, wat zouden we dan voor mensen ontmoeten? Laten we eens bekijken, hoeveel mensen zouden we ontmoeten? Wat denk u? 2000, 3000, nee hoor. 100, 150. Meer zijn het er niet. In Rome ook niet. En die mensen die komen dan samen in een kleine huisgemeente. Die vroeg-christelijke kerk, die glorietijd van de christelijke kerk, dus wat Paulus heeft gewerkt, Peter, Johannes. Dat was in die enorme heidense wereld, heeft God zo in Rome en in Efeze en in Korinthe, ontstonden daar kleine groepjes mensen, gelovigen. En die gingen de Here dienen. En daar zijn geboden wandelen. En die kwamen 's ochtends samen om dan naar het lezen van zo'n brief van Paulus te luisteren. Dat is wel zo. Die mensen kenden waarschijnlijk die brief allemaal uit hun hoofd. Helemaal. Dat was natuurlijk een cultuur met veel analfabetisme. En ze kon niet lezen, er werd er voorgelezen. En ik hoor dat wel van Marlies de Voorde. In Guinea heb je ook veel mensen die nog niet goed kunnen schrijven en goed kunnen lezen. Maar die kunnen wel ontzettend goed onthouden. Binnen de kortste keer hebben ze hele stukken tekst uit de Bijbel ook onthouden. Dat was toen ook zo. En u mag er dus over nadenken wat u nou voor de eeuwigheid het liefste zou willen. Dat u een heleboel boeken hebt gelezen of dat u de Romeinenbrief uit uw hoofd kent. Woorden van mensen of woorden van God. Dat leert de ervaring. Dat Gods kinderen het meeste en het diepst getroost worden met woorden Gods. Want dat blijft tenslotte over. Voorts, broeders, en dan gaan we nog iets zeggen over die plek waar Paulus, die mensen waar Paulus die brief in eerste instantie aan richt, de Heilige Jezus. Het waren er niet zoveel. En het waren ook mensen die hadden het niet makkelijk. De wereld waarin ze leefden was niet makkelijk. Want het was een door en door heidense wereld. Nog veel erger dan onze wereld. Het was een wereld met afgoderij. En wij ook natuurlijk. We hebben goden, zonen, voetballers en zo. En allerlei mensen die versjes zingen en zo. Die noemen we ook diva's en dat soort dingen. En toen ook. En dat in een geweldige, omvangrijke manier. Afgoden. In Efeze heb je een grote tempel van de Artemis of de Diana der Efezeren. In Korinthe had je ook die afgoden, Zeus en Jupiter en zo, een hele afgodische wereld. Het was ook een losbandige wereld. Dronkenschap, prostitutie, criminaliteit, dat was daar aan de orde van de dag. En bovendien, die wereld van toen was ook een wereld om bang van te worden. En dat was een wereld met ziekte, met weinig medische zorg natuurlijk. Mensen stierven ook heel jong vaak aan allerlei ziekten. Het was een wereld waar u en ik moeilijk zouden kunnen aarden. Een donkere wereld. En weet u wat nou zo'n wonder is? De apostel Paulus, die kan dat nooit goed begrijpen. Die begint al die brieven op één eigenlijk, maar de Romeinenbrief en de Efezebrief en de Korinthebrief, begint hij eerst eens met zijn verwondering uit te spreken. Dat God nou in die ontzaggelijke duister licht is gaan ontsteken. En dat heidense mensen tot geloof kwamen. Want hij richt zich in die broeders toch vooral tot mensen die vroeger heiden waren en nu christen zijn geworden. Voorts broeders. Hij noemt ze ook broeders en zusters. De vrouwen zijn in de mannen begrepen, dat is bijbels denken. Voorts broeders. En dan moet ik nog iets zeggen. Die mensen, die christelijke gemeente, laat ik maar zeggen, die 100, 150 man. Die kwamen uit het heidendom. Die waren dus opgevoed met heidense gewoonten. En die hadden nooit anders geleerd dan Jupiter is de enige ware God. En nou ja, verder leven maar een beetje op los. En die wisten van Apollo en die wisten van al die goden die je had bij de Grieken. En die wisten van geweld, dat was ook mooi natuurlijk, de Romeinen hielden van geweld. Gewelddadige cultuur was dat. En die worden dan christenen, dat is een hele nieuwe manier van leven. Nou gemeente, u begrijpt toch allemaal wel, als u 30 jaar bent opgevoed. En laat ik het nou eens even heel plat zeggen met voetbal. Moderne muziek, housemuziek en al die rommel meer. En u wordt dan, op uw 30 jaar leeftijd, gaat u over uit die wereld in de wereld van het christelijke geloof. Nou, dat u dan die hele ballast meesleept, toch? Snapt u? En dat het voor u heel moeilijk is om daarvan los te komen in uw denken. Nou, dat was dus in Korinthe. En dat kun je ook merken in die brief van Paulus, want die mensen die dachten bijvoorbeeld over huwelijk op een hele andere, over seksualiteit op een hele andere manier dan de Bijbel dat doet. En daarom schrijft Paulus daar in 1 Korinthe 7 ook over. En die mensen die dachten ook heel anders, die heidenen, over geweld. En daarom schrijft Paulus daar ook over. En dan gaat hij stap voor stap proberen aan de hand van het Oude Testament die mensen Gods wil, Gods geopenbaarde wil bij te brengen. En dat ze dat stapje voor stapje gaan leven. Zodat ze tot eer van God leven. Dat is ook belangrijk voor Korinthe, dat hij dat even weet. En dat is ook voor ons belangrijk natuurlijk. Hè? Want iedereen sleept zijn eertijds mee in zijn leven. En daar moeten we tegen vechten. En u sleept ook allemaal een oude mens mee. En die oude mensen moeten we niet de ruimte geven, daar moeten we tegen strijden. En zo schrijft Paulus dan die broeders. En dan komt hij in 1 Korinthe 15 bij een ander probleem. Dat is het probleem van het leven na dit leven. De heidenen hadden daar een bepaalde gedachte, zeker de Romeinen hadden daar een gedachte over. Die zeggen, een mens die sterft en dan leeft hij vervolgens, zielmatig, geestelijk leeft hij verder. Niet meer lichamelijk. Daarom hebben ze bijvoorbeeld ook Julius Caesar, toen hij werd vermoord door Brutus en zo, hebben ze verbrand. Verbranding van lichamen hoort bij het heidendom. He, want dan zeg je, ja, dat lichaam dat is niks meer waard. En de heidenen konden zich dus niet voorstellen dat er daarna nog weer een lichamelijke opstanding zou komen. Dat was ook in hun beleving heel vreemd. Zeker die Romeinen. En in Korinthe werd het ook zo gedacht. En dan komen er dus christen en zeggen, ja, Paulus heeft dan het evangelie gebracht, maar die lichamelijke opstanding hoort daar niet meer bij. En dat is het probleem wat Paulus hier in 1 Korinthe 15 gaat bespreken. Of mensen, nadat ze gestorven zijn, of mensen dan nog weer zullen opstaan uit de doden. met ziel en lichaam. En of er dus een nieuwe wereld komt, waarin wij met ziel en lichaam, Gods kinderen, de God zullen grootmaken. Nou, de heidenen zeiden nee. En Paulus zegt, luister. En dan begint Paulus en dan zegt hij tegen die broeders, ik heb u wat bekend gemaakt. Ik heb u onderwezen. Op de tweede zendingsreis heeft Paulus in Korinthe gewerkt 18 maanden. En toen heeft hij samen met zijn medewerker Timotheus en Titus en zo, heeft hij daar het evangelie bekend gemaakt. In de wereld van wetteloosheid. In de wereld van spot. In die wereld van overspel en geweld is hij op de markt van Korinthe gaan preken. Gaan vertellen. En de Heer Jezus, en dat hij heeft gekruist voor de zonde en opgestaan uit de doden. Nou, dat vonden die Korintiërs, de meesten vonden dat belachelijk. Dwaasheid. En de Joden die er ook woonden, die vonden het een ergernis. Die rabbi uit Nazareth en al die ellende daarvan, daar wilden ze liever niks van horen. En toch heeft Paulus, ondanks dat hij daarvoor werd, met de nek werd aangekeken, ondanks dat hij daarvoor werd gegezeld en in de gevangenis had zitten, want op de tweede zending had hij in Filippi dus in de gevangenis gezeten, hè, als het eerst flink gegezeld en flink gemarteld en daarna stoppen we ook nog in de gevangenis. En in Athene hadden ze hem uitgelachen. En komt hij toch aan en begint hij daar in Korinthe te preken, ondanks alles. En heeft hij in die wereld van wetteloosheid en van opstand en van verlorenheid en zonde de boodschap van God gebracht. Gods reddende boodschap, want dat is het evangelie, dat is goede boodschap en dat is de goede boodschap van God. En Paulus zegt, ik heb u dat bekend. En dan zegt Paulus er nog een woord bij. Dat heb ik u verkondigd. Dus dat evangelie, wat we vinden en wat gaat over de persoon van de Heer Jezus, die God is en die mens werd en naar de aarde kwam en in Bethlehem werd geboren en aan het kruis heeft betaald voor de zonde, kom ik bij de tweede gedachte nog op. Die boodschap wordt daar in Korinthe bekendgemaakt. En die boodschap wordt verkondigd, geëvangeliseerd. Dus de Paulus vertelt, met rang, met klem. Je kon ook aan het merken dat hem dat beroerde. Je kon een heel Paulus manier van optreden merken, ja, we kunnen erom lachen, we kunnen hem negeren, we kunnen ons eraan ergeren, maar hij meent, het is wel waar wat hij zegt, althans, je kunt dat aan hem zien. Hij schrijft ook in de tweede brief aan de Korintiërs, ik ben een goede reuk van Christus, je komt aan die man raar, dat beeld gebruikt Paulus, hè? En in de gevangenis in Filippi hadden ze dat ook wel gemerkt. Want dan begon hij midden in de nacht goden lofzangen te zingen. Nou, als u in de gevangenis komt, dan moet u midden in de nacht maar de psalmen gaan zingen. En dan moet u luisteren hoe erop gereageerd wordt. Ik denk dat er een enorm kabaal ontstaat en een gebond laat die man het ophouden met zijn geblaar. Wat gebeurt er in Filippi? Wat gebeurt er? Kennelijk heeft Paulus het zo veel indruk gezocht dat de gevangenen hoorden. Dus Paulus die heeft het ook al in zijn omgang en de manier waarop hij dat evangelie bracht een indrukwekkend iets indrukwekkends laten zien. Dat zelfs bij gevangenen indruk maakt, ook daar in Korinthe. Ik denk dat als de apostel Paulus hier binnenkomt en u ook eens een preek zou houden, dan, ja, wat zou het aan u vragen, denk u? Waar werd die man al mee vervuld? Wij denken wel eens dat de apostel Paulus en de heer Jezus allemaal lieve dingen hebben gezegd tegen de mensen. Oh, ik ben toch een fijne man en zo. En, nou, dat weet ik niet zo net. Weet u, als Paulus verloren mensen ontmoette, dan begon hij te vertellen waar ze vandaan kwamen. Namelijk Adams kinderen. En dan zou hij aan u allemaal persoonlijk en... Hebt u de gekruisigde Christus leren kennen? Want daar gaat het om. Het enige nodig. Dat we aangekeken hebben. En dat was ook de drang van zijn leven. En dat heeft hij dus verkondigd. Het evangelie van de persoon God. En dan zou u vragen. Ja, maar hoe leert u dat? Dat vertelt hoe u die leert kennen. Hoe hij hem zelf had leren kennen op de weg naar Damascus. Handeling 9, kunt u dat lezen. En wat dat had uitgewerkt in zijn leven. Dat het evangelie heeft hij verkondigd. En dat evangelie. En dat is het wonder van Gods genade. Daar in die stad Korinthe zo'n 50.000 mensen woonden. Daar 40.000 of 50.000 mensen. Niet al die mensen natuurlijk. Maar daar hebben sommige mensen het aangenomen. Een heleboel mensen niet. Maar de Heer dat tegen Paulus zei toen hij daar kwam. Ik heb veel volks in deze stad. En toen is Paulus die boodschap gaan brengen van de zonen Gods die naar de aarde kwamen. En toen zijn de zondaren geraakt. En door Gods geest hebben ze die boodschap aangenomen. Wat is geloven? Je hebt namaakgeloof. Je hebt ongeloof. Maar wat is nou geloven? Gemeente, het is dat we die boodschap aannemen. En aannemen betekent dan dat we wat de Heer ons schenkt, wat Hij openbaart, niet op een afstand houden en zeggen, nou, ziet er wel mooi uit. Nee, dat is niet geloven. Geloven is dat ik daar het allergrootste belang bij krijg. En dat ik niet kan rusten. Voordat ik daar ook deel aan heb. Want geloven, dat is niet algemeen. Geloven, dat is ook niet een stukje theorie. Geloven, dat is praktijk. En de praktijk van het geloven is dat je je nameloze verlorenheid. Waardoor we door Adam en door de zonde in terecht zijn gekomen. God een boodschap daar brengen. En dat het zo diep doordringt in ons leven. Hè? Dat we er niet meer onderuit kunnen. En dat die persoon van de midden tot ons komt. En dat we, er komt die dichterbij en zien we hem. En dan begint dat te schitteren. En dan, ja, dat is geloof. Weet u? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Comedy die formuleert het heel mooi in het begin van de eigenschappen in het voorwoord. Dat is die geloven, dat is, dan heeft hij het beeld van een huwelijk, dat is een Bijbels beeld. En hoe komt nou een huwelijk tot stand? Nou, ik heb u dat al eens meer uitgelegd, dat komt niet tot stand de jongen tegen de meid, ik hou van jou, de meid zegt van jongen, dan hebben we nog geen huwelijk. Nee, hooguit verkering. En een huwelijk, dat komt tot stand doordat je het gemeentehuis gaat. En er komt een ambtenaar van de burgerlijke stand bij. En dan moet u ja zeggen. Dat is een voorbeeld. Hij was nou geloven, de gemeente. Jezus die ja wordt geven. En gemeente komen we dan in de Bijbel ook tegen. Hè? Want dan zie ik Filippus daar met die kamerling op die acht zitten. Nou, die man is zeer teleurgesteld in Jeruzalem. Hij snapt de Bijbel ook niet. En dan komt Filippus en die gaat hem dat uitleggen. En dan gaat hij dat verstaan en dan begint zijn hart te branden. En dan zegt Filippus, nou daar ben ik wel blij mee. Fijn man, nou verder lezen dan zal het wel goed met. Nee. Dan komt er een moment in het leven van die kamerling. En een moment in het leven van Zacchaeus. En een moment in het leven van Paulus. Dat Filippus tegen hem zegt, in die u van ganse harte gelooft. En daar komt u dan openbaren. En dat is nou dat aanheven. Dan horen we daar dat u een woeste werd in Jeruzalem en Gaza. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En daar komen we zo vaak tegen in de Bijbel, hè, dat zo ging Abraham op weg. Zo heeft die blinde man in Johannes 9 gezegd, ik geloof en aanbad hem. En zo heeft die vader met die zieke jongen tegen de Jezus, ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heb je dat ook wel eens gedaan? Nee, ik bedoel niet oppervlakkig. Ik bedoel niet dat u 's ochtends wakker werd en zei, ja, ik geloof het ook wel. Nee, dus die kamer in. Zie daar water, maar ik ook gedoopt. Ik geloof dat Jezus Christus ook al God is. Dat evangelie wat u verkondigt, het evangelie wat u aangenomen hebt, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft de macht, namelijk die in zijn naam geloven, Johannes 1 staat dat. En dan vroeg Paulus er nog iets aan toe, in het welk gij ook staat. Aangenomen staat. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, de kanttekenaar die zegt een opmerking bij dat woordje staat, dat is tot nog toe standvastig zijt gebleven. In het welk hij ook staat. In het welk u ook volhardt. Hoe weet je nou of je dat ware geloof hebt? En dat het niet maar een namaakgeloof is of een tijdgeloof. Dat is wel belangrijk, hè? Want dan neem ik u mee, ik heb het al meer verteld, dan ga ik het nog een keer vertellen, want het is wel belangrijk, naar Naomi, die twee schoondochters, Rut en Orpa. En aan die twee schoondochters heeft Naomi allebei verteld van de Messias, die komen zal, en dat het de ene hoop is in deze arme wereld. En die twee dochters hebben dat allebei geloofd. En daarom gingen ze mee, met Naomi naar Kanaan. Ja, Naomi kon natuurlijk niet in het hart van die twee vrouwen kijken. En dus zegt ze op weg naar Kanaan, Rut en Orpa, zou u dat nou wel doen? Is dat nou wel verstandig? Want in Kanaan is geen toekomst, hoor. Jullie toekomst ligt in Moab. Die taal kennen jullie, en daar heb je mannen, daar kun je nog opnieuw trouwen en zo, en dan kun je een bestaan opbouwen en een gezin krijgen en... Alle fijne dingen liggen in Moab en alle nare dingen liggen in Kanaan. Nou, dan weet u de geschiedenis. Orpa gaat terug. Ja, de tijd geloof. Die bleef niet staande. En Rut? Ja, dat was waar geloof. Dat blijft volharden tot het einde. De Jezus. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. In welk gij ook staat. Hoe weet je of dat waar is? Er zijn verschillende dingen voor in de baan, maar een van de allerbelangrijkste dingen die Paulus hier dus ook noemt, dat is volharding. Volharding in het lezen van de Bijbel, volharding in het bidden, volharding in het samenkomen met de gemeente Gods, volharding in het leven naar de geboden Gods. En kan de mens dan niet struikelen? Dat kan zeker. David, Noach en zo, allemaal voorbeelden in de Bijbel. Maar de Heer raapt weer op. En dat ware geloof, dat kenmerkt zich door volharding. In welk gij ook staat. Staande blijft. En dan vroeg Paulus er nog wat aan toe. Dan steekt hij met mijn eerste punt bezig. Hoe gaan we naar mijn tweede punt. Door het welk gij ook zalig wordt. Nou ja. Dus Paulus die bouwt op en zegt, broeders... Ik heb het u verkondigd. U hebt het aangenomen. U moet daarin volharden. Want dan is het echt, anders is het niet echt. He, je kunt in een opwelling wel eens wat doen en je kunt wel eens praten. En ik ben nu 30 jaar dominee en soms maak je het ook wel eens mee. He. En het ergste zijn dat ik mezelf bedrieg. Dat komt me ook. Ik denk, s'avonds, heerlijk bedrieg ik me dan niet. Maar God legt ook een dominee gewoon op de zeven neer. Dus dan is het volharden tot het einde toe. En dan tenslotte, door het welk gij ook zalig. En zalig wordt, u weet, zijn twee woorden voor het Nieuwe Testament. De ene kant is gelukkig, de andere kant is gered. Hier wordt het woord gered gebruikt. Door het welk u ook gered wordt. En redding betekent dat in de Bijbel de vergeving van de zonde en recht op het eeuwige leven. Daar wordt u dus door behouden. Behouden van de toekomende toren. Door dat evangelie. En doordat u dat hebt aangenomen. En als u dat niet doet, en als u het niet aanneemt, of dat u het wel hebt aangenomen en niet volhardt, en als u het niet zou behouden op de manier waarop ik het u verkondigd heb, dat kan ook natuurlijk, hè, dat we het op onze manier aannemen, dat we er wat bij verzinnen, of dat we zeggen, ja, die Paulus, ja, ach, nee, die Apollos, dat is toch wel heel wat beter. 1 Korinthe 3 kunt u het allemaal vinden. Dat was daar in Korinthe ook aan de hand. Apollos en Paulus en Petrus. En dan kan al dat geredeneerd en dat afgeweegd naar elkaar hebben. Ja, er is nog niet veel veranderd, gemeente, echt niet. Dan vergeten we de boodschappen en dan gaan we zitten kijken naar de boodschappers. En de een praat te langzaam en de ander praat te moeilijk en de derde praat. Hou daar nou eens mee op, lieve mensen. Want dat zijn allemaal listen van de Satan. Dat moet u niet doen. Al kan men dan toch een engel uit de hemel die u wat zou vertellen, indrukwekkend, en zit in de Galaten. Al kwam er nou een engel uit de hemel en die zou u een ander evangelie brengen. Nou, die is vervloekt. Dat is nogal wat. Paulus zegt het wel, hij zegt, u moet het bewaren, u moet het korten zoals ik het u verteld heb. Ik het u verkondig als een apostel van Christus wegen, want anders dan gaat u mis. En dan bedoelt Paulus dat ik u dus in overeenstemming met het woord heb verkondigd. Dat moet u vasthouden. Want anders hebt u te vergeefs geloofd. Nou, dat is het. Wat Paulus daar in Efeze heeft, in Korinthe heeft verkondigd. En wat hij de 18 maanden lang, dag in, dag uit, heeft gedaan. En hoe daar de gemeente Gods ontstond. En dan nog even, dan zegt hij, ja, die 100 of 150 mensen, dat is dan toch niet zo indrukwekkend, hè? Hoe kan Paulus daar dan toch verwonderd over zijn? Als er nou eens 10.000 of 20.000 man waren, dan heb het wat, dan stelt het wat voor. Gemeente, ook alweer zo dom. Stel, maakt deze hele kerk is helemaal donker, pikdonker. Alle ramen dicht, het is donker buiten, je kunt niks, je kunt geen hand voor de ogen zien. En neem dus een heel klein kaarsje. En gaat het hier voor aan het podium uitsteken. Dan zegt u allemaal. Wat brandt dat licht toch mooi. Wat een licht. Hoe donkerder het is. Hoe meer geeft dat licht inhoud. Al is het maar zo'n klein kaarsje. Als ik hier midden op de dag zeg. Ja, stel dat nou voor. Want u bent ook licht van buiten met u. Maar pikdonker is dat ene kleine lichtje dat ga je zien. En zo kijkt Paulus ernaar. Hè? En zo kijkt God er ook naar. Want door de zonde is heel die wereld in de duisternis gehuld. Heel die stad Korinthe. En daar ontsteekt de Heilige Geest. Tot ergernis van de hel. En tot eer en glorie van God de Vader. En tot de heerlijkheid van Christus, die kaars van het geloof. Die gaat daar branden. Begrijpt u de verwondering van de apostel? Over één zondaar die zich bekeert. De blijdschap in de hemel, Matthäus, Lucas 15, vers 4. En dan gaan we vlug naar onze tweede vraag. Want wat is nou de centrale boodschap die Paulus daar heeft gebracht? Maar eens gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenk hier aan het wereld rond en wat er verder volgt. Tweede gedachte, wat is nu de centrale boodschap die Paulus daar in Korinthe heeft gepreekt en die hij aan die gemeente bekend maakt? En gemeente, nu zijn er slechte dingen en u begrijpt allemaal wel dat heeft Paulus niet gezegd, dat die mensen maar rustig dronken mochten zijn en rustig prostitutie mochten bedrijven, daar heeft hij ernstig voor gewaarschuwd. U kunt de brief nalezen. Nu heb je in de tweede plaats ook dingen die misschien belangrijk zijn, ook voor een goede ordelijke gang, maar die als we op ons sterfbed liggen natuurlijk niet het allerbelangrijkste zijn. En die hebben wij natuurlijk ook. Moet je nou wel of niet bij een orgel zingen? In de protestantse kerk in Schotland doen ze dat niet, want dan vinden ze dat zondig. Maar wij doen dat wel. Mag je nou wel of niet ritmisch zingen? Wij doen niet ritmisch omdat we dat netjes vinden, omdat we dat ook graag doen, omdat dat eerbiedig klinkt. En dat willen we graag vasthouden. Maar het is natuurlijk niet zo dat we op ons sterfbed naar de hemel gaan omdat we niet ritmisch hebben gezongen. Dat begrijpt u ook. Ik zeg het even zo dat u even begrijpt dat er in ons hele kerkelijk leven dus dingen zijn die op zich van groot belang zijn, maar als het erop aankomt, niet van zoveel betekenis. Er is nog een derde ding wat ik ook even moet noemen. En u weet, we onderscheiden de gereformeerde belijdenis. En daar staat bijvoorbeeld de kinderdoop. En daar zijn we een hartstochtelijk verdediger van. En dat is echt, dat is fundamenteel. Het is zo troosteloos als we onze kinderen niet meer zouden dopen. Ik kan er zo verdrietig van worden hoe sommige mensen erover praten. Maar ik heb gisteravond wel het dagboek van Philpott gelezen. En die moest van de kinderdoop niks hebben. Dus dat hoort nou, dat is wel heel belangrijk. En dat is ook heel fundamenteel, maar ja, er zullen straks in de hemel ook mensen die kinderdoop hebben verworpen. Dus dat is nou ook nog niet de kern waar het om gaat. Hoewel het natuurlijk nogmaals ernstig was, we hebben al dat soort dwaze gedachten dat we de kinderen opnieuw moeten, dat moeten we niet doen. Want dat is een troosteloze ontwikkeling. En daar hebben we Philpott ook gedwaald naar mijn bescheiden mening. Dan kunnen we veel beter luisteren naar Calvijn. Maar nou de kern. En dan zie ik dat apostel Paulus in vers 3 en vers 4 eigenlijk vier dingen naar voren brengt. Het gaat over de Bijbelse boot en de redding, de zaligheid, het behoud van arme zondaar. De vier dingen die voor mij, die voor u en die op ons sterrenbed het allerbelangrijkste zijn. Waar het voor mij persoonlijk op aankomt als ik de laatste adem uitblaas. En als ik zo meteen naar huis loop en er zou iemand komen en zeggen van, wilt u dat verloochenen, dan moet ik nee zeggen, dat doe ik niet. Nou, en dan zou u bijvoorbeeld dood kunnen schieten. De boodschap die ik zo nodig, dat zegt Hebreeën, ten bloede toe, hè, ga ik mijn leven voorgeven. Daar hangt mijn leven vanaf. En wat is dan die boodschap? Dat zijn dan die vier elementen, die vier centrale, fundamentele elementen in de verkondiging van het evangelie. En dan weet u dat het evangelie was verkondigd in een wereld van wetteloosheid, van mensen die naar God niet vragen. Dat is het eerste wat Paulus doet, kijk u maar in vers 3. Want hetgeen ik u ten eerste over is hetgeen ik ontvangen heb, dat Christus, daar ga ik eerst even vertellen. Het eerste, het voornaamste, het allerbelangrijkste, het is dat Paulus de persoon van de Jezus heeft gepreekt. En gemeente, nu weet ik wel, als God een mens bekeert, begint het niet met de kennis van de Jezus. Dan begint het met de kennis van Gods wet, dat hij gezondigd heeft. Maar die kennis van Gods wet is wel noodzakelijk, maar is niet genoeg. Echt niet u. U komt de hemel niet binnen omdat u hele diepe kennis van ellende. Dat is wel nodig, maar u komt daar de hemel niet meer binnen. Dus het is nodig, maar het is niet genoeg. En dan gaat Paulus spreken hoe nou zondaren behouden worden. En dat kan alleen door de persoon van de Jezus. Want die is God en die is mens. En elke persoon die in dit leven genade ontvangt, en die straks tot zijn eeuwige verwondering de hemel binnenkomt, die heeft hier op aarde die gezegende persoon van de Heer Jezus leren kennen. Want niemand, zegt de Heer, komt tot de Vader dan door mij. Dan is het zo heerlijk getekend in dat kruis op de Christenreis. Hè? En dan moet elke pelgrim langs. En waarom moet hij daar nou langs? Gemeente, omdat daar al onze pretenties wegvallen. En dat in het licht van die zaligheid, van die leidende zaligmaker, uiteindelijk wij er niet meer zo toe doen. En dat God heeft, dit is nou mijn zoon waar ik me wel behagen in heb. En je kunt de brief van Paulus allemaal door, daar komt hij keer op keer op terug. Ja, zegt u, maar al Gods kinderen hebben daar toch niet een gelijk gezicht op. Nee, dat klopt. De een vanuit een verlangen. De ander vanuit het woord. En daar zit wel wat variatie in. Maar gemeente, pas nou op dat we dat niet gaan systematiseren en zo. Maar dat zijn nou levende dingen. En ik gebruik dat woord nou maar eens even. Dan komen er, als God door genade in ons leven komt en weet de baren, zet ons stil. En je ziel gaat schreeuwen naar God. En weet je wat van de Heer Jezus, dan wordt hij nou mijn zaligmaker. Dat is een grote vraag, een enorme worsteling. Dat is niet dat ga je op een stoel zitten en zeggen van nou, ik heb een boekje gelezen, is dit en dan dat en dat. Dat is allemaal wel nuttig, die boekjes. Maar die boekjes helpen u niet verder, hoor. Het gaat om die gezegende persoon. En dan komt er, en dan komen er, zo zijn de oude mensen, onderhandelingen. En dat gaat je leven stempelen. En de een komt daar wat verder in dan de ander. En dan gebruikt de Heilige Geest de verrekijker van het geloof. Dat is een verrekijker. Maar zover kan ik u heel ver zien. En de een ziet er wat meer dan de ander. En dat richt zich toch op de hel dat uw hulp is besteld. Echt waar? Heb je sterren het lichaam toch niet persoon? En de rest valt allemaal weg. Dat blijft over. Nou, dat heeft Paulus in de eerste plaats gedaan. Hij heeft over zijn koning en heiland en heren gepreekt. Daar kon dus niet over stoppen. En dan raakt hij zelf ook nooit in huis geleerd, hè. Lees je Filippenzen 3, opdat ik hem kenne. Een doorgaande zaak. Tweede plaats. Dat zijn de centrale dingen waar het om gaat, hè. Tweede plaats. Dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. En dan neemt Paulus ons mee naar Golgotha. Naar de kribbe. Naar die vernederde middelaar. En waarom werd eerder nou vernederd tot in de dood? Ja, de dood van het kruis. En waarom heeft hij zichzelf vernietigd? Dat is het zoenmiddel. Wat God eist. En waardoor alleen maar zondaren behouden kunnen worden. Nergens anders ook. En dat heeft Paulus dus in de tweede plaats benadrukt. De weldaden die er in deze heiland zijn te vinden. Let op, in zijn persoon. En een persoon kun je lief hebben. En in die persoon de weldaden. De vergeving, de vernieuwing, de bewaring enzovoort. En dat nou die gekruisigde middelaar alles heeft aangebracht. Wat tot zaligheid nodig is. Dat de Heilige Geest dan dat ontdekkende werk tot stand brengt. En je gaat walgen van jezelf, let op, van jezelf. Je hebt een heleboel mensen die walgen van iemand anders, hè? Dat is namaakgeloof. En oh, dat vind ik zo'n vervelende man en dat is zo'n vervelende vrouw en die en die en die dominee en noem maar op. De Heilige Geest maakt dat u een walg krijgt van uzelf. Van uw zondige bestaan. En hoe meer de Heilige Geest doorwerkt, des te dieper gaat u dat ook begrijpen. En zeggen van, er zit een oude mens en dat is een vreselijk monster. En die argelisten, dat meer dan enig ding. noem het die oude mens, hoe moet nou die zonde worden weggenomen? En dan komt bij bloed, bij de kruis. Dan komt bij kruis. En laat God zien is, dat dat nou het enige middel is. En dan zit hij zo'n pelgrim op weg, hè. Ja. En dan hoort u die bekondiging van het evangelie, van de gekruisigde Christus. Dan steekt hij dat verlangen om jou daar te mogen schuilen. En deze dingen niet alleen met je hoofd enigszins te weten, maar ook persoonlijk bij ondervinding te mogen ervaren. En daar zit weer trap en mate in. Zo zeg onze Duitse leerregels dat, zeg onze vaderen, trap en mate, verschillend. Maar ik geloof echt dat al Gods kinderen die gekruisigde middelaar lief krijgt. En dat ze daarin worden geoefend, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat ze daarin alleen verzoening van hun zonde vinden, nergens anders. Niet dat ze zichzelf vergeven of de mensen het vergeven of zo. Nee, alleen die gekruisigde. En in de derde plaats, zegt Paulus, de Heer is ook opgestaan. Kijk maar in vers 4. De Heer is gestorven en hij is echt gestorven. Daarom werd hij ook begraven. Echt gestorven. Dat betekent begraven. En dan in de derde plaats is de Heer ook opgewekt. Hij stond erop uit de doden. En daar moet ik ook even wat van zeggen. Ja, de tijd is al bijna weer op. Maar die opstanding, en dat is een gedachtefout die in de Bijbel op tegenkomt bij Maria Magdalena en bij de discipelen, bij Thomas en zo, dat ze dachten de Heer heeft voordat hij gekruisigd geleefd. Een opstanding betekent dan dat de Heer dat leven dat hij dus voor de kruis, dat hij dat weer opnieuw krijgt, hè? Dus dat oude leven, dat komt weer terug. Dacht Maria Magdalena echt, en dan zegt de Heer, nee Maria, dan moet je even niet aan me komen, je mag me niet aanraken. En dan moet je nog even iets leren. Dat had Maria door de geweldige droefheid in haar nog niet goed in de gaten. En Thomas ook niet zo goed in de gaten. Want de Heer is niet opgestaan. Hij is niet weer levend geworden. Zoals u en ik levend zijn geworden. Leven. De Heer is levend geworden. En toen heeft hij het leven der heerlijkheid ontvangen. Het verheerlijkte leven. Dat kunnen wij ons amper voorstellen, maar u ziet dat in Johannes 21, ziet u die 11 discipelen, voor discipelen. En dan zit Jezus in het midden, zit de verheerlijke heiland. En u komt ook op de avond van de opstanding, komt hij bij hem en 7 dagen later komt hij nog bij Thomas. En dan mag Thomas hem een hand geven. Mag hij voelen in zijn hand. En kijk aan mijn hand, die is aan de zonde onderworpen, dat is gebrekkig. En die hand van de Heer Jezus was wel een teken van de spijkers. Maar het was een hand die nooit meer kon sterven. Dat heeft Thomas gevoeld. Thomas mocht ook even in de zij van de Heer Jezus voelen. Toen heeft hij dat teken gevoeld, maar toen heeft hij ook dat lichaam aangeraakt, dat verheerlijkte lichaam. Het leven der heerlijkheid. En dat God in de Heer Jezus dat eeuwige leven gestalte heeft gegeven, dat het werkelijkheid is geworden. Een wereld dus, waar de dood niet meer is, waar de duivel niet meer overheerst, niks meer te zeggen heeft, waar de zonde niet meer is. Toen de Heer Jezus uit het graf kwam, toen werd die wereld in de persoon van Jezus volledig werkelijk. En die wereld die komt dus straks weer, hè. Want de Heer Jezus is nu bezig met zijn kerk te vergaderen, met bid aan de rechterhand des Vaders. En dan op de dag van de wederkomst, dan komt die hele nieuwe wereld. Heeft u beloofd? Wij verwachten, zegt Petrus, naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Geen oorlog meer en zo. Hele nieuwe wereld en dan staan
die begraafd laat staan. Kijk, een beetje die steen. Die altijd. Maar zo mooi dat het dan die weten komt dat het tijdstip aanbrengt, hè. En dan gaat het graf open. En dan komen Gods kinderen eruit. Ziel en lichaam. En dan niet meer met kanker en hoort het allemaal weg. Komt er ook een hele nieuwe wereld. En dat noemen we dan in de Bijbel het eeuwige leven. Opgewekt. Dat is dus de toekomst van Gods kerk en van Gods kinderen. Paulus heeft hier over broeders. Het eeuwige leven. Misschien zegt u dat, vind ik niet zo netjes dat ik zeg het toch. Dan mogen al Gods kinderen Jezus aanraken om een hand geven. Zullen we allemaal zien gelijk het is. Ja, Paulus, dat wordt vervuld dan, hè. En dan wordt de laatste vijand op de aarde weg en dan naam de dood. De laatste vijand die toen weg. En dan begint de eeuwige blijdschap. En de eeuwige, daar heeft Paulus die opstanding ook over gepreekt. Want dat wees heen naar die hele nieuwe wereld die eraan kwam. En dat tenslotte nog één ding, dus vier centrale dingen. A, de persoon van de Heer Jezus. De kruisdood van de Heer Jezus, de opstanding van de Heer Jezus, en tenslotte, het staat twee keer in vers 3 en in vers 4, in vers 3 aan het slot, naar de schriften, en vers 4, naar de schriften. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Ja, hoe kom je aan kennis, gemeente? Nou, je kunt zelf aan het nadenken gaan. Je kunt het ook van andere mensen horen. En Paulus had natuurlijk kunnen, ja, dat heb ik van Gamaliel gehoord. Nou, Gamaliel heeft hem deze dingen niet verteld. Maar Paulus had natuurlijk na zijn bekeer naar Petrus kunnen gaan, naar Johannes kunnen gaan. En daar heeft hij ook mee gesproken. Soms in goede zin, maar soms heeft hij Petrus ook wel moeten vermanen. Galaten 1 en 2 kunt u dat lezen. Nee, dat heeft Paulus daar ook niet van staan. Nou, maar dan heeft Paulus misschien wel dromen gekregen en allerlei. Dat heeft hij ook gekregen. Maar waar heeft hij deze wetenschap nou opgedaan, gemeente? Van de persoon van de Heer Jezus. Van zijn sterven en van zijn opstanding. Van de toekomende wereld. Naar de schriften. Even stil zijn, hè? In een van zijn allerlaatste brieven zegt Paulus tegen Timotheus, die moet vlug komen. En neem de perkamenten mee. Neem de rollen mee. Wat bedoelt Paulus? Gemeente, die Paulus, dat is voor ons wel beschamend, dat hij nota bene tot in de nood van zijn leven, Allah, neem die rollen mee. Waarom? Ja. Kijk, de apostel Paulus had de Bijbel lief, het Oude Testament. En daar heeft hij dat voortdurend in gezocht. Hij heeft die wetenschap gekregen uit de Bijbel. En door het overdenken van de Bijbel. En door het leven naar de Bijbel. Laat ik het nou zo zeggen dat een kind het kan begrijpen. De apostel Paulus las elke dag in de Bijbel. En dat deed hij bidend. Want dat had hij nou allemaal uit de schrift geleerd. Je hebt natuurlijk mensen die lezen de Bijbel oppervlakkig. Je hebt ook mensen die lezen de Bijbel verkeerd. En die halen daar dan eindeloze geslachtsrekeningen aan. Maar de apostel Paulus deed het als voedsel voor zijn ziel. En als bron voor zijn kennis. Waar heb u nou uw kennis uit? Heb je dat zelf verzonnen of zo? Of Hebben mensen u dat verteld? We dus uit een boekje gelezen of zo? De Heere onderwijst zijn kinderen door zijn woord en door zijn geest. En dat blijft ook tenslotte over, hè? Dan lig ik in sterrenbed en dan, och, ik zeg niet dat er bij al God in hetzelfde zit. Er komen tenslotte die woorden Gods nog uit, hè? Dan kun je soms zo blijven zijn. Dat dat leven stelt. Ik roep mijn God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond, door middel van de Bijbel en door de Heilige Geest gehoord. Nou, dat is de centrale inhoud. De Bijbel, de Jezus, de kruisdood, de opstanding. Die vier dingen, Paulus aan die gemeente Korinthe, en nou tenslotte, maar we gaan stoppen bijna. De waarachtigheid, daar komen we volgende week nog wel op terug, aanstaande zondag. Is dat nou betrouwbaar wat de apostel Paulus zegt? En betrouwbaarheid, dat bedoelen we, is het nou ook wel echt? Is het echt gebeurd en zo? Want ja, die mensen wonen in Korinthe, in Griekenland. Dat is ver weg van Kanaan. En ja, er was ook natuurlijk al een hele leugen verbreid. Dat er is die discipelen dat weer gaan weggenomen en zo. Ja, Paulus, hoe weet je dat nou zo zeker, hè? Dat dan de enige heilsboodschap is, de persoon van de Heer Jezus, en dat dat niet iets is wat jij bedacht hebt, of wat de mensen bedenken en zo. En dan komt er een lijstje namen en dingen. Kijk, zegt Paulus, dat ik de Heer Jezus spreek, dat Jezus gestorven werd opgestaan, en dat het allemaal in de Bijbel staat, dat is waar, want die opgestaande middelaar is eerst door Petrus gezien, daarna door de 12, tenslotte door 500. En als je dan dat rijtje zo eens doorneemt, Petrus, ja, die had het natuurlijk door zijn verloochening wel aardig gezondigd. De Heer zocht hem op. De 12 die zaten in Jeruzalem bang, achter gesloten deuren. De Heere zocht hen op. Die 500 broeders, het enorme getal, tijdens een omwandeling op aarde. Je hoort wel eens links zegt, er zijn weinig vruchtjes en weinig mensen bekeerd. Nee, gemeente, 500 broeders. Er zijn er verschillende tot bekering gekomen. Alleen al 500 mannen. En dan kun je de vrouwen er nog bij optellen. En dan tenslotte zelfs zijn broer Jacobus. Ja, die geloofde niet in hem, staat in de Bijbel. Nou, als de opgestane u ontmoet, niet de boodschap, dat hebben we gisteren gezien, die kun je verwerpen. Maar als de opgestane zelf komt, toen ging Jacobus door de knie. En tenslotte de laatste van allen. Ja, dat is Paulus zelf. Terug die opgestane heiland ontmoet. Dat was het grote keerpunt in zijn leven. Paulus zegt, lieve mensen in Korinthe. Ik zit u geen dingen te vertellen die ik uit mijn duim zuig. Ik zeg het wat oneerbiedig misschien. Ik zit u ook geen dingen te vertellen die ik van links en rechts gehoord heb. En ik zit niemand na te praten. Ik heb dingen gevonden in de Bijbel. En ik lees nog steeds in die Bijbel. En de Heer Jezus heeft dat ook aan mij en aan Petrus en aan de 12 in zijn opstanding bevestigd. Nou zegt u, ja, dat ja, Paulus is een apostel, hè? Een ooggetuig. En dit geeft hij nou aan ons door, om die mensen in Korinthe te zeggen, wat ik vertel is betrouwbaar. Hebben we niet zelf bedacht. En dan kunt u dat navragen. Wat in deze Bijbel staat, gemeente, is betrouwbaar door echt. Dat is gefundeerd op het werk van God de enig. En straks aan het einde van de geschiedenis, toen Jezus terugkomt, dan zal alle tong belijden, alle mensen, dat Jezus de Heer alleen. Dan hoop ik, hè, dat u het niet uitstelt tot dan. Want dan kan het, als u ongelovig bent en ongeloof blijft, te laat zijn. Dan moet u het, maar wilt het niet. En als de Heer op aarde een volk, dat door zijn genade. Je hebt geleerd dat ze midden in de dood ligt. Je hebt ook geleerd dat ze zichzelf niet kunnen helpen. Maar die hebben hem lief. Waarom? Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 24, vers 5. Psalm 24, en daarvan het vijfde vers. Verhoog op poorten nu de bogen, wat er verder volgt. 24, het laatste vers. Herinneren nog even aan de meditatie woensdagavond om 19:30. U bent hier in het kerkgebouw welkom en anders bij de livestream. En verder de tweede uur afkondiging van Marinus, Evert Berkhoff en Jacomina, Jacoba Heldoorn. Kerk, de bevestiging zal plaatsen op vrijdag 22 april om 15:15 in de Edenkerk al hier door mij. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles voor de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.